De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Morgenavond zal de manslidmatenvergadering gehouden worden. Deze begint om 7:30. Woensdag zal de middag voor gewassen arbeid gehouden worden. De diensten beginnen om 7:30 en 7:30. Er zal bij de uitgang gecollecteerd worden in plaats van bij de tussenzang. Er zijn 2 collectes, vanochtend voor de kerk en de diaconie, vanmiddag voor de kerk en de kerkelijke kassen. Dus 2 collectes bij de uitgang, vanmorgen voor de kerk en de diaconie en vanmiddag voor de kerk en kerkelijke kassen. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 34, het 2e, 3e en 4e vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt, 2, 3 en 4 van Psalm 34.
Thank you.
Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere gemeente. En aansluitend zingen we uit de berijming van het gebed des Heeren het 7e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Daarna volgt de schriftlezing. Die zal deze morgen bestaan uit twee gedeelten. Allereerst Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. En aansluitend Lucas 22, te beginnen bij vers 31 tot en met vers 53. We noemen nu als schriftlezingen Matthäus 4, vers 1 tot 11. En Lucas 22, vers 31 tot 53. Maar we luisteren eerst naar de wet van de Heere en zingen uit het gebed des Heeren vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelven nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en diende hem. Dan gaan we verder in Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij 3 maal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: niets. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie hier 2 zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak: zie daar, een schare. En een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende en zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is de ure en de macht der duisternis.
Op deze Lijdenszondag, gemeente, willen we de woorden van de Heere overdenken die u kunt vinden in de tweede schriftlezing, Lucas 22, daarvan de versen 40 tot en met 46. Lucas 22, vanaf vers 40 tot en met 46, daar lezen we het heilig woord van de Heere. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid, dat ge niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van het Lijdensevangelie. En in de voorbeden denken wij aan Hester Verbaas. Willen wij samen de Heere bidden. Wanneer wij deze dingen lezen in het Lijdensevangelie, Heere, dan opent zich voor ons een afgrond. Een afgrond die wij niet kunnen bevatten. Want het lijden van u, Heere Jezus Christus, was afgrondelijk. Een afgrond van zonde en schuld en verlorenheid. Een afgrond van verzoekingen van de vorst der duisternis. Een afgrond van de toorn van God over de zonde van de ganse wereld. Heere, geef dat we daar vanmorgen een kleine indruk van ontvangen. Zo dat vanmorgen degenen die onbekeerd zijn, en u kent ze bij name, wakker geschud mogen worden uit de dodelijke slaap van de zonde en van het ongeloof. Heere, wil u dat vanmorgen doen? We hebben misschien onze plaats ingenomen en dat is goed. Het is zo vertrouwd, het kerkgebouw, de banken, de mensen. Maar ook onze onbekeerlijkheid is zo vertrouwd. Daar schrikken we niet meer van. Dat is geen afgrond meer waarin we verzinken. Geen schuld meer. We bidden, Heere, wil u die schuld van het onbekeerd zijn aan ons opleggen, opdat we niet door kunnen slapen. Opdat we de stem horen van de grote meester. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En dan weet u het, Heere. En allen die u vrezen, weten dat uit persoonlijke ervaring. Dat kunnen we uit onszelf niet. Als de roepstemmen komen en op ons hart gedrukt worden, dan gaan we onze onmogelijkheid zien en onze krachteloosheid zien en onze onwil inleven. O Heere, wil u er zelf aan te pas komen. En laat het evangelie van het bloed dat met grote druppels viel op de aarde van Gethsemane. Het bloed wat straks gestort wordt van de kruisheuvel Golgotha. Laat de kracht van het bloed ons opwekken uit de banden van de dood en van de zonde. En laat het bloed van de verzoening in de prediking als het ware druppelen van de kansel. Heel in bijzonder bidden we dat voor aangevochten harten. Mensen die misschien nergens bij kunnen. Die het gezongen hebben, ja gezongen hebben. Maar hun hart was er zo ver vandaan. Zij sloegen het oog op God. Zij riepen als een stroom hen aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Kan zo anders zijn, Heren. Niet omdat u veranderd bent, maar omdat wij zo vastzitten. En omdat wij zo verstrikt kunnen zijn. Heere, wil u dan vanuit het evangelie van de borg in Gethsemane, die geen antwoord kreeg en toch antwoord kreeg, laten zien dat er antwoord is van mensen, voor mensen die dat niet verdienen. Sterk uw kinderen. Ook wanneer ze misschien juist op dit moment niet in aanvechting zijn. Of bedolven worden onder verzoekingen, want zo kan het ook zijn. Maar dat er een stille hoop en verwachting in hun hart was. Juist omdat we in de lijdensweken zijn gekomen en het lijdensevangelie hen dierbaar is geworden. Wil u de stille hoop niet beschamen. Maar laat hun hart in stilheid gericht zijn op u. En wil u door de werkingen van uw Heilige Geest het bloed van Christus in laten dalen in zijn kracht, in zijn liefde, in de harten. Zegen u heel de gemeente. Wil u aan de grote gemeente van Barendrecht gedenken. Het is nog maar kort geleden dat onze broeder en vriend dominee Visser het beroep aan mocht en moest nemen naar de gemeente van Driebergen. Maar daarmee wordt de gemeente wel herderloos. En daarom dragen we des te meer de gemeente aan u op, grote herder van de schapen. Wil u zich over de gemeente ontfermen? Laat er veel gebed mogen zijn en mogen komen voor een nieuwe dienaar van het woord. Want het werk is veel en zwaar. Heren, wil u het uit onverdiende genade doen en de lege plaats vervullen. We zegen u allen in de gemeente die moeilijke wegen gaan. Beproefd. Misschien ook wel verzocht als er beproevingen en moeite en verdriet is. Wil u hen opzoeken, Heren, en het laten zien door het licht van uw genade dat u in alle dingen verzocht geweest bent. Dat u ook weet van een gesloten hemel die toch weer open ging. En zo kunt u bij hen zijn omdat u van hun nood en van hun schuld en van hun pijn en van hun verdriet af weet. Zegen allen die eenzaam zijn door het sterven van een geliefde. Zegen allen die met ziekte kampen, soms vele lange jaren. We dragen heel in het bijzonder Hester Verbaas aan u op, die een moeilijke weg gaat. Heren, in de beproevingen, en ze zijn haar niet vreemd, wil u, de grote zaligmaker, haar nabij zijn. En in zware strijd zijnde, bad hij des te ernstiger. Daar zit ook iets in van de voorbeden. Voorbeden van allen die verzocht en die beproefd worden. En het oog op u vestigen. Laat het zo bij haar mogen zijn. Wees u zo met ons allen. Zegen de ouderen. Zegen de kinderen, ook de kleintjes. Die misschien al in de kerk zijn, maar misschien ook nog thuis. Wil u alle gedenken, Heer. En als we samenkomen in tijden waarin we opgeschrikt zijn door een epidemie die wereldwijd lijkt te worden, vragen we het ook in alle eerbied en ootmoed. Bescherm en bewaar u ons. Zoals het staat in die altijd weer ontroerende psalm die op deze dingen betrekking heeft. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning. En dan mogen we het vragen, Heren, of het virus niet onder ons mag zijn. En als het onder ons is, dat het niet overgedragen mag worden. Dat we veilig mogen zijn in uw woning. Bewaar ons er ook alle voor, ook de komende weken. En geef dat deze wereld mag beseffen. Ook dit land, wat we lief hebben. Maar wat zo ver weggezonken is bij u vandaan. Dat wij het leven niet in eigen hand hebben. En dat wij ziekte met al onze kunde en kennis ook niet buiten de deur of buiten ons leven kunnen houden. Dat we aangewezen zijn op u. Heren, geven geestelijk ontwaken. Ook onder ons volk. Onder deze dingen. Geef ons niet over aan de slaap, de dodelijke slaap van de zonde en van het ongeloof. Maar wek ons op. Heere Jezus, wil u dat doen door uw Heilige Geest. We vragen het uit genade. Om uw naams wil. Amen. We zingen dus samen ter inleiding op de prediking gemeente uit Psalm 22, het 6e en het 8e vers. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prang de nood, benauwdheid is nabij. En het 8e, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. 22, 6 en 8. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed gehoord, gered, haar kracht gegeven. 138, het tweede vers. Ik wil vanmorgen beginnen met een vraag, gemeente, misschien voor onze jonge mensen. Wat voor bloemen bloeiden er in Gethsemane? Ja, zeg, dat weten we niet. Want nergens in de Bijbel staat dat er bloemen in Gethsemane bloeiden. Dat klopt. Maar er is een hele oude legende, al uit de vroege middeleeuwen, die luidt ongeveer zo, dat toen de Heer Jezus Christus door het stof van de aarde in Gethsemane kroop en bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat toen alle bloemen in Gethsemane hun kopjes lieten hangen en in het stof zich bogen. Behalve de lelies, de witte lelies, trots, staken ze hun kelken omhoog. Totdat het bloed drupte van het lichaam van de zaligmaker en de witte lelies rood gekleurd werden en toen bogen zij het diepst. Ja, dat is maar een verhaal, zegt u zeker. Maar daar zit, als in zoveel verhalen, wel een strekking in. En Jacob Revius, een van de Statenvertalers, ook nog een beroemd dichter, heeft daar een prachtig gedicht over gemaakt. Misschien kennen de jongeren het van het onderwijs in het Nederlands: Bloedig zweet. En dan schildert hij zichzelf als een slaperige, ingedutte, weggezakte gelovige. Want dat was Jacob Revius. En dan wekt hij zichzelf op. Kijk naar Gethsemane. Kijk naar de bloemen. Kijk naar het bloed. Bloedig zweet. Dat elk die zalig maken door dat bloed wordt aangeraakt, leert buigen. En leert hopen op genade, alleen door het bloed. Wat betekent die aangrijpende geschiedenis die in onze tekst door Lucas zo invoelend en bewogen wordt weergegeven? Wel, we willen erover nadenken met de hulp van de Heere, en schrijven dan boven deze tekst als thema Christus worsteling in Gethsemane. Drie woorden vragen onze aandacht en u kunt ze terugvinden in de tekst. Allereerst de verzoeking, want Jezus wordt verzocht hier. In de tweede plaats de versterking, de engel die uit de hemel komt om hem te versterken. En tenslotte de volharding, als hij opstaat en bereid is. Dus Christus' worsteling in Gethsemane, de verzoeking, de versterking en de volharding. Ja, ik duidde het zo even al aan, wie wordt er verzocht in deze geschiedenis? Als je het zo voor het eerst leest en oppervlakkig leest, zeg je: de Heere Jezus waarschuwt zijn discipelen aan het begin van die worsteling in Gethsemane en aan het einde daarvan: waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Inderdaad, de discipelen lopen groot gevaar verzocht te worden deze nacht en de dagen die komen. Maar ten diepste gaat het erom dat de Heere Jezus zijn discipelen waarschuwt, omdat hij zelf weet wat verzoeking is. En omdat hij ook weet dat dit de ure is van de vorst der duisternis en van zijn macht. De Heere Jezus is verzocht geweest. Dat weten we. En daarom hebben we samen ook het begin van Matteüs 4 gelezen. Die drie grote verzoekingen aan het begin van het openlijke optreden van de Heere Jezus onder het volk. Dat Satan zelfs met behulp van bijbelteksten hem probeert van zijn hoge roeping af te brengen. En als het mogelijk geweest zou zijn, onder zijn macht te brengen. En ook al wordt daar verder in het evangelie weinig direct over gesproken, gemeente, er zijn allerlei kleine trekjes in de evangelie die duidelijk laten zien dat de Heere Jezus verzocht werd. Ik ga dat niet helemaal uitwerken vanmorgen, dat zou veel te ver voeren. Maar u zou voor uzelf, of op de mannenvereniging, of op de jeugdvereniging, is een serie moeten doen aan bijbelstudies over de verzoekingen van de meester. Daar zit ontzaglijk veel onderwijs in. Weet u wat een bekende verzoeking is, al ziet u het misschien niet helemaal zo? Dat is het moment waarop Petrus samen met de andere discipelen en de Heere Jezus in Caesarea Philippi is, helemaal in het noorden van het oude Israël. En dat de Heere Jezus vraagt, en wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus die kostbare belijdenis uitspreekt, uit zijn hart, ook namens de andere discipelen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En even later, Petrus had in zekere zin een schouderklop gehad. Want de Heere Jezus zegt, het is niet uit de mensen dat je dat zegt. Dat is van God. En wat is het gevaarlijk, gemeente, als wij soms een bemoediging krijgen en dat op een verkeerde manier geestelijk verwerken. Dat is vaak de oorzaak van geestelijke duisternis. Wat gebeurt er? De Heere Jezus begint dan voor het eerst, zegt Matteüs, openlijk te spreken over zijn lijden en sterven. En dan diezelfde Petrus, misschien overmoedig geworden door wat er net gebeurd is. Heere, dat zal u geenszins geschieden, wees u genadig. Wat zegt de Heer Jezus? Ga achter mij. Ja, en dan het volgende woord, het volle pond geven. Satan! Petrus is een knecht van Satan. Een instrument van de grote verzoeker. Om Jezus van het lijden af te houden. En weet u wat ik dan zo wonderlijk vind, gemeente? Dat Petrus een struikelblok is, een aanstoot, een Satan is, een tegenstander. Dat de Heer Jezus zegt, kom achter me. Ga niet voor me staan. Kom achter me. Zo iemand achter mij wil komen, zegt hij namelijk, ook tegen Petrus. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat was een verzoeking voor de Heere Jezus. Door middel van zijn eigen discipelen, van zijn liefste discipel. En zo gebeurt het ook hier. De Heer Jezus is, nadat het avondmaal is ingesteld en gevierd met zijn discipelen, naar de hof van Gethsemane gegaan. Uit de stad, uit de poort, door de diepte van de beek Kidron en daar aan het begin, aan de voet van de Olijfberg, ligt de Olijvenhof, want dat betekent Gethsemane letterlijk. Daar kwam hij vaker met zijn discipelen. Om te spreken, om te bidden, om te mediteren, ook nu. En we lezen dat hij met zijn discipelen naar de hof gaat en dan drie van hen apart neemt en uiteindelijk ook die drie achterlaat en op een steenworp afstand, zo lezen we, neerknielt en bad. Daar moet u eens rustig over mediteren. Wat betekent dat nu dat de Heere Jezus Christus apart van de discipelen bidt? Hij bad soms middenin, in hun aanwezigheid. Hier zitten twee gedachten in, naar mijn mening. De Heere Jezus zondert zich af. Want in dit heilig uur, in deze zware strijd, wil hij alleen zijn met zijn God en Vader. En dat betekent ook dat hij hier een voorbeeld is voor al de zijnen. Er zijn momenten dat zijn kinderen de eenzaamheid willen zoeken en moeten zoeken. Alleen zijn. Eenzaam en met God gemeenzaam. Maar er is ook nog iets anders. De discipelen, met name die drie belangrijke discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, moeten het wel zien. Want zij zijn geroepen om getuigen te zijn van de Heere Jezus. Van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding. En daarom, ze moeten het zien. Voelt u het? Maar ze zien het niet. Want ze vallen in slaap. Wat heb je aan getuigen die in slaap vallen? Hoe zullen ze het evangelie kunnen verkondigen? Om het maar even toe te passen op de situatie waarin wij leven vandaag. Wat heb je aan een dienaar van het woord die geestelijk volstrekt in slaap gevallen is? En dat kan voorkomen. Want hij kan zijn werk niet doen. Hij schiet nameloos tekort als getuige. En daarom mag u voor de dienaren van het woord wel veel bidden. O Heere, geef ze open harten en open ogen geestelijk, opdat ze de dingen van u zien en de noden van de kerk en van de samenleving zien. En trouwe getuigen zijn. Zoals de Bijbel dat noemt. Dat wil zeggen, wakende getuigen. Wakkere getuigen. En dan zit er nog een vraag bij. De Heere Jezus, apart. Hij moet straks de discipelen wakker maken. En bij stukjes en beetjes hebben ze begrepen en gezien wat er gebeurd is in die donkere uren in Gethsemane. De Heere Jezus begint zeer beangst te worden. En hij bidt. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Ja, vijanden van het christelijk geloof maken dit belachelijk, hè? Wat is dat voor een religieuze leider? Zo spreken ze. Dat is al oneerbiedig natuurlijk. Die bang is voor de dood. Kijk eens rond naar alle godsdiensten in de wereld. Naar Boeddha en al die andere godsdiensten. Daar vind je mensen die de dood rustig onder ogen konden zien. Die waren geestelijk zo verheven. Die durfden te sterven. Heel vaak lees je dan in dit verband het voorbeeld van de Griekse wijsgeer Socrates. In 399 voor Christus ter dood veroordeeld door de rechters van Athene. De aanklacht was, hij bedierf de jeugd en hij leerde andere godsdiensten. En hij werd veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. En toen het uur kwam, zaten al zijn leerlingen om hem heen. En ze huilden, maakten misbaar. Meester, wat zal het leven verarmen als u niet meer onder ons bent? En Socrates zei, hij stelde ze gerust. En toen de gerechtsdienaar binnenkwam met de beker van het gif in zijn handen, sprak hij woorden van serene overgave. en dronk nadat hij gezegd had: jullie moeten nog maar een haan offeren voor de god Apollo. In alle rust de beker. En hij stierf. Ga daar nu verder niet op in. Eigenlijk is het een heel aangrijpend gebeuren, hè? Dat een heiden zonder God en zonder Christus zo sterft. Maar waarom de Heere Jezus dan die ontzaglijke strijd? Wel, gemeente, we moeten altijd goed vasthouden dat die strijd van de Heere Jezus niet in de eerste plaats te maken had met vrees voor de dood zoals wij mensen die kunnen hebben. Maar de evangeliën maken duidelijk, Jezus ziet op, wordt beangstigd, doordat hij een beker moet drinken. En de beker is in het licht van het Oude Testament de beker van de toorn van God. En wat heidenen ook hebben gezegd of gedaan, daar hoor je in geen enkele heidense religie iets zinnigs over zeggen. De beker van Gods gramschap. Je kunt ervan lezen in de oudtestamentische profeten, vooral in de laatste hoofdstukken van Jesaja en van Jeremia, als de volken ter verantwoording geroepen worden, de Ammonieten en de Moabieten, de Assyriërs en de Babyloniërs, en de Heere dreigt dat hij hen zal straffen in zijn toorn, dan heeft hij het over de beker van zijn gramschap, waarin de wijn gemengd is. En dan zegt de Heer het in zijn toorn: drinken zult ge. En dat betekent de ondergang van al die vijanden van Israël. En ik huiver eigenlijk als ik het zeg. In Gethsemane zegt God tegen zijn lieve zoon: drinken zult ge. Drinken zult ge. Waarom? Wel, laten we dan eens in het licht van de schrift proberen te ontdekken wat die beker van Gods toorn inhoudt. En ik besef, gemeente, jongelui, dat mijn woorden hier tekort schieten, maar aanduidingen zijn. Want wie kent uw toorn, wie zijn geduchte machten, zegt de psalmdichter. Allereerst, de beker van Gods toorn die Christus moet drinken, betekent dat de zonde hem wordt toegerekend. De Heer Jezus zelf had geen enkele zonde. Zelfs geen zondige gedachte, niets. Ook dat kunnen we ons niet voorstellen als zondige mensen. Maar de zonde wordt op hem gelegd. Ze wordt hem toegerekend. En als we ergens zien hoe God zwaar de zonde, hoe zwaar God de zonde aanrekent en toerekent, dan is het in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Die prachtige zinnen, diepe zinnen uit het oude avondmaalsformulier laten het zo helder zien. Dat God, eer dat hij de zonde ongestraft kon laten, gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Toegerekend. Alsof het zijn zonde waren. Alsof hij de zonde van heel zijn kerk, onze belijdenis zegt zelfs, de zonde van de ganse wereld op zich geladen. Toegerekend. Wat is nodig dat we voor het eerst of opnieuw daar iets van gaan zien? We leven in tijden, al tientallen jaren hoor, waarin het besef van zonde en schuld in de samenleving zo versleten geraakt is. En haast niemand een klein beetje een Bijbels besef heeft van wat zonde is. En het erg is dat we ook in de kerk en in de kerkelijke gezinnen En in ons eigen leven zo vlak geworden zijn. Of hebt u daar geen last van? Ja, zonde is erg. Ja, we moeten bekeerd worden, ja. Kan zo niet verder, ja. Allemaal waar. Maar wie voelt het gewicht van zonde als zonde tegen God? Het gewicht van de schuld? Oh nee, wij kunnen het gewicht van de zonde en van de schuld, onze eigen zonde en schuld, nooit ten volle dragen. Dat matigt God ook in het leven van zijn kinderen. Maar hij leert ze allemaal iets van mijn zonde. Mijn zonde. Ik vind het altijd nog aangrijpend dat in de 12e eeuw, dus in de middeleeuwen, die donkere middeleeuwen, weet u wel. We zijn op het ogenblik verder weg dan toen hoor, naar mijn diepe overtuiging. In die donkere middeleeuwen voerde de aartsbisschop van Canterbury in Engeland, bisschop Anselmus, een gesprek met een van zijn leerlingen, Bozo. En het ging over de zonde en over de toerekening van de zonde en de noodzaak van de verzoening door voldoening. En Bozo, jong, beetje onbesuisd, zei allerlei dingen over de liefde van God en van Christus. En de oude bisschop zei telkens: jij hebt nog niet bedacht hoe groot het gewicht van de zonde is. Hoe groot het gewicht van de zonde is. En Gods kerk gaat het ontdekken. Soms door de nevels heen. Daar waar hij boog en leed en waar hij streed, daar zie ik iets van het gewicht wat God hecht aan de zonde. En dan kun je in de lijdensweken, of misschien wel bij de bediening van het heilig avondmaal, diep verbroken raken. Ook telkens weer opnieuw. Heere, wat hebben mijn zonden u gekost? En dat wordt des te scherper, gemeente, wanneer je door genade meer en meer inzicht mag krijgen in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Kun je nooit meer goedkoop over de zonde denken en praten. En als het toch wel gebeurt, dan ben je van het pad. Hier, zegt de Engelse dichter Joseph Hart, hier in Gethsemane, droeg mijn Heere al mijn schuld. Maar er is meer. Het is niet alleen de zonde die hem toegerekend wordt. Dat moeten we allereerst zeggen. Die beker, die is ook gevuld met de ruimte die God geeft aan zijn grote tegenstander. Aan Satan. We weten uit de geschiedenis van Job dat de Heere soms toelaat dat hij in het leven van zijn kind, dat Satan in het leven van zijn kinderen zijn macht laat gelden. De beker van Gods gramschap geeft ook ruimte aan de aartsvijand. En u kunt in de lijdensweg van de Heere Jezus allerlei momenten vinden waarin de boze zich laat gelden. Bijvoorbeeld in de spot in de raadskamer van Caiaphas, in de verloochening van Petrus, of aan het kruis. Bloedend hangt hij aan het kruis, de verlosser van de wereld. En ze schimpen en ze spotten. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse. En aanvankelijk zeggen allebei de moordenaars die aan weerskanten van hem gekruist zijn hetzelfde. En ons ook. Jezus bespot. Satan lijkt op de lijdensweg vrij spel te hebben. We hebben het gezongen. Leid ons in geen verzoeking ooit. Jezus wordt in Gethsemane verzocht. Wat de duivel precies gezegd heeft en hem ingefluisterd heeft, daar gaan we maar niet over speculeren. Maar dat de duivel niet alleen aan het begin van zijn aardse optreden, maar ook aan het einde bezig geweest is met die vraag: indien gij dan de Zoon van God zijt. En dan de derde. De zonde wordt hem toegerekend, Satan wordt ruimte gegeven en God torent. Dat is het diepste. Dat is het diepste. Want er is een onpeilbare band van liefde tussen de Heere Jezus Christus en zijn Vader. De band, zegt Augustinus, tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is de band van de pure, eeuwige, goddelijke liefde. De lieve Zoon, onder de toorn van zijn Vader, wie kan het begrijpen? Onder de uitgieting, zegt de Schrift, van de toorn van zijn Vader. Hier past alleen maar zwijgen. Maar als we het proberen in te denken, gemeente, dan kunnen we maar één conclusie trekken uit dit alles. En dat is: hoe diep is de mens, u en jij en ik, gevallen, dat dit nodig was? Want het gebeurt allemaal naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Hoort de Heere dan niet? Als de Zoon worstelt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, laat deze beker van mij voorbij gaan. We zeggen het vaak. De Heere Jezus vond geen verhoring. Maar hier, dit is ook de enige plaats in de evangelie waar staat dat hij worstelde en toch verhoord werd. Ja, dat moeten we wel uitleggen natuurlijk. Verhoord werd, u zegt misschien, ja, er kwam een engel die hem versterkte, zo schrijft Lucas. Maar de beker werd niet van hem weggenomen, dat is waar. En toch was het verhoring. Want weet u wat belangrijk is, ook vanuit deze aangrijpende geschiedenis, dat wij onze gedachten over gebed en verhoring steeds maar weer toetsen aan de Bijbel. Wij denken bij verhoring, ja, dan geeft de Heere wat je vraagt. Ik vraag in situaties van ernstige ziekte of van bedreigingen voor mijn gezondheid of de Heere me wil bewaren en nieuwe gezondheid wil geven. En als dat gebeurt, dan heeft hij het gebed verhoord. Dat klopt. En als de Heere Jezus hier bidt: Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan, dan zou verhoring dus betekenen dat die beker voorbij gaat. Ja, dat lijkt te kloppen. Maar de Heere verhoort soms op een andere manier dan wij denken. En daar zie je hier een aangrijpend bewijs van. Misschien moet je het zo zeggen, zoals onze oude dominee in Sliedrecht het vroeger vaak zei: God is een gebedgevend, een gebedhorend en een gebed antwoordend God. Hoort u, in dat zinnetje staat niet verhorend. Dat gebeurt ook, Gode zij dank. Maar antwoordend God. God antwoordt soms gebeden van zijn liefste kinderen en ook hier van zijn eigen Zoon op een andere wijze dan wij vragen. Maar als God antwoord geeft op het gebed, is het altijd een genadig antwoord. U kunt dat lezen in 2 Korinthe 12 bijvoorbeeld van de apostel Paulus. Daar schrijft Paulus dat hij gefolterd werd door een engel van Satan die hem met vuisten beukt, staat er in de grondtekst. Een doorn in zijn vlees. En Paulus bidt de Heere: in het geloof, daar kunt u van verzekerd zijn, want de tekst laat dat duidelijk zien. En hij doet het ook nog met de beste bedoelingen, want zijn bedoeling was dat hij de Heere nog beter zou kunnen dienen, want die doorn en die vuisten van Satan, die houden hem tegen in zijn ambtelijke dienst. Maar de Heere antwoordt. Ja, hij antwoordt. Hij neemt de doorn niet weg. Mijn genade is u genoeg. Want je moet leren, Paulus, en dat is een zware les voor mensen van vlees en bloed zoals wij. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus had die doorn en die vuisten van Satan nodig. Maar de Heere sterkt hem wel. Eenvoudig gezegd, de Heere zegt, ik geef je genoeg genade om met die doorn in het vlees te leren leven en te leren sterven. En in veel dieper zin, dat gebeurt hier ook. Wat betekent het dat die engel komt om de Heere te versterken? Dat is niet het antwoord wat in het verzoek van de Heere Jezus onder woorden gebracht was. Het wegnemen van de beker, want die beker moet hij aan de lippen zetten en drinken. Maar een engel versterkt. Met kracht versterkt in de inwendige mens, staat ergens in de schrift. Dat betekent het, denk ik. Maar allereerst laten we dat ook goed zien, wat de vernedering voor de Heer Jezus. God komt niet. De Vader spreekt niet, zoals wel op de berg van de verheerlijking. Een van zijn dienaren. De schepper van de wereld, want dat was de Heere Jezus Christus. De schepper van de engelen, want dat was de Heere Jezus Christus. Wordt gediend door een schepsel. Daar zit ook al iets van vernedering in. Maar het versterken, ja, dat is vooral dit. Dat de engel hem laat zien. God de Vader heeft je gehoord. Weet van je af. En als u de genade van de Heere kent en deze dingen niet vreemd voor u zijn, u weet het toch. Wat kan het innerlijke rust geven? Innerlijk zelfs wat ruimte geven. Als de Heere je laat weten met je zuchten, met je zorgen, niet verborgen. Ik weet van u af. Nee, dan kan de zaak waarvoor u bidt of de dingen waarmee u de toevlucht neemt tot de troon van de genade nog niet opgelost zijn. Maar dat je weten mag, Heere, u kent me. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Maar dat gaat nog verder bij de Heere Jezus natuurlijk. Al is dit ook een punt. Versterken. Toerusten met vooral innerlijke kracht. Ook psychische kracht. Want de Heere Jezus was een mens zoals wij. Ook al had hij geen zonde. Wat moet het psychisch voor de Heere Jezus een worsteling geweest zijn. Overstelpt noemt de psalmdichter dat. Door ellende. Geen weg te zien. Straks, en dat wist de Heere Jezus, want alles was hem bekend. De schreeuw aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De engel sterkte hem. En wat zal het diepste van de versterking van de engel ingehouden hebben? Dat hij de Heere Jezus opnieuw liet zien. Opnieuw overtuigde. Dit is de weg van uw Vader. En als de Heere Jezus dat innerlijk mag aanvaarden, En u zegt, dat heeft hij aanvaard, ja. Maar het is wel door de strijd heen gegaan, als hij dat ten volle mag ervaren. Dan zegt hij hier als het ware, wat in het laatste kluiswoord staat. Vader, in uw handen beveel ik mijn lichaam en mijn geest. Die kracht heeft God door bemiddeling van de engel aan de Heere Jezus gegeven. En dan ontstaat er rust in zijn ziel. Kijk, de gedachte dat de Heere alle gebeden van zijn kinderen wel hoort. En ook vaak antwoordt, al is het soms op andere manieren dan zij zelf gedacht hebben. Is natuurlijk de grote les uit dit gedeelte van onze tekst. Hij sterkt. En acht dat niet klein, gemeente. Ik ken uw levensweg niet. Maar als er op de levensweg van Gods kinderen kruis is en verdriet is. En sommigen dragen een kruis mee waarvan wij allemaal weten. Maar er zijn ook mensen onder ons die innerlijk, psychisch of geestelijk een kruis meedragen. Waar niemand van weet dan de Heere alleen. Wat is het een bijzondere genade. Als je een biddend leven mag hebben onder het kruis. Maar ook mag horen. Heere, u weet ervan. En u geeft genoeg genade. Om verder te gaan. En als je dat dan mag ontvangen uit de handen van God in het licht van de lijdende borg. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Vader, in uw handen. Ja, je durft het bijna niet te zeggen. Maar door zijn genade komt er dan ook een heel klein beetje van die innerlijke gesteldheid in je hart. Heere, mag ik ook zo verder gaan? Ja, en dan het laatste, maar daar ben ik eigenlijk al in terecht gekomen, al prekende vanmorgen, de volharding. Er staat aan het begin van het evangelie, en ook in de brief aan de Hebreeën, dat de Heere Jezus Christus, toen hij als mens hier op aarde was, gehoorzaamheid geleerd heeft. Ja, dan krijg je op catechisatie wel eens een vraag. Ja, dat kan toch niet, dominee? De Heere Jezus was toch gehoorzaam? Hij was volmaakt. Hij was de Zoon van God, ja. Hij was volmaakt gehoorzaam. Maar weet u waarom dat nou in de Bijbel staat? Om ons te laten zien dat de Heere Jezus als mens, volmaakt mens, ook dingen moest leren. Geoefend moest worden. Om gehoorzaam te zijn tot in de dood. En dat is tot troost voor de kerk. En dat is een voorbeeld voor de kerk. Laten we met het voorbeeld maar beginnen. Wij zijn misschien wel eens een beetje bang geworden door allerlei theologische ontwikkelingen om de Heere Jezus te zien als het voorbeeld. En zeker, hij is veel meer. Hij is allereerst en allermeest de borg voor zijn duur gekochte kerk. Maar hij is in zijn leven en in zijn werken ook voorbeeldig. En hij wil u en mij met ons weerbarstige hart, wat zich zomaar niet gewonnen geeft en zomaar niet bukt hoor, zeker niet in het stof bukt zoals de Heere Jezus Christus dat deed in Gethsemane. Hij wil ons leren te buigen, leren te gehoorzamen. Neig mijn hart. Is dat uw gebed geworden? Een gebed is Gods kinderen dierbaar, niet? Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dan kunnen er wel momenten zijn dat je de beden van de Heere Jezus Christus in Gethsemane in alle bescheidenheid tot de jouwe maakt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als we beseffen en in gaan leven dat Gods weg en Gods wil anders is dan wij graag zouden zien. Maar Gods kerk wordt ervoor ingewonnen. Waarvoor? Om het gebed dat de Heere Jezus zijn kinderen geleerd heeft, zijn discipelen geleerd heeft, na te bidden en meer nog na te stamelen. We kennen het allemaal, het Onze Vader. Hoe begint dat? Uw naam worden geheiligd. Daar kom ik helemaal niet in voor, althans niet letterlijk. Uw koninkrijk komen. Daar sta ik ook niet letterlijk in. Uw wil geschieden. Dat heeft de Heere Jezus Christus hier op aarde volmaakt gebeden en volmaakt doorleefd. En zijn volgelingen gaan er ook steeds meer achter komen. Ja, daar gaat het om, Heer. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw koninkrijk kan alleen maar komen en breidt u het uit, Heer, in ons leven, in onze gezinnen, in onze gemeente, als uw wil geschieden. Uw wil die heilig is en goed. Ja, dat wordt de hartelijke bede. Ook al kost dat soms strijd. Maar er is nog iets. Het voorbeeld van de Heere Jezus betekent ook dat hij ons wil laten zien, en dat gebeurt ook in deze geschiedenis, dat hij in alle dingen verzocht is geweest. Doch zonder zonde, zegt de apostel dan. Maar wel in alles. De Heere Jezus is jong geweest, is kind geweest, heeft de onstuimige jaren van de puberteit doorleefd. Jong volwassenen. Hij heeft spot en hoon en verachting verdragen. Hij heeft pijn gevoeld van ziekte. Psychische pijn, rekent u maar. Als hij op allerlei manieren met de zonde en met de effecten en de gevolgen van de zonde in aanraking kwam. Uiteindelijk had hij een zondige vader en een zondige moeder en zondige broer en zussen. Uiteindelijk waren zijn discipelen zondaren. Wat moet dat voor de Heere Jezus als mens? Heilig. Pijnlijk geweest zijn. Wat moet hem dat, zoals we dat vandaag noemen, psychische druk in zijn ziel gegeven hebben? Als hij 's avonds de eenzaamheid zocht om te bidden, zal hij ook wel eens gezegd hebben met de oude psalm: nu mijn ziel in mij overstelpt is. En als zijn ziel ooit overstelpt geweest is, dan is het zeker hier in Gethsemane. Zo overstelpt, dat als de engel hem versterkt heeft, dan weet hij dat de weg verder gaat, drinken van de beker. En dan kookt de strijd hoog op. Lucas, de arts, de dokter, schrijft: en zijn zweet werd tot grote droppelen bloed. Grote droppelen bloed. Letterlijk staat er een woord wat velen van ons kennen: thromboi. Ons woord trombose is ervan afgeleid. Nou, wat is trombose? Dan gaat het bloed klonteren. Lucas schrijft dus dat zijn zweet werd tot bloed en dat klonterde aan zijn huid en aan zijn gewaad. En de medische wetenschap zegt dat kan alleen gebeuren in de alleruiterste innerlijke benauwenis. En toch, Jezus als voorbeeld, als hij een grote strijd was, deze strijd, de bloedklonters op zijn lichaam, bad hij des te ernstiger. Wel eens naar u toegekomen. In situaties van strijd en van moeite in uw leven. Ja, ook juist bij uw kind van de Heer. Wat is dan het grote gevaar? Of je wordt opstandig. Of je wordt moedeloos. Maar welke van de twee het ook is, dan gaat je gebedsleven verarmen en verslappen als er nog gebed overblijft. Wel is naar je toegekomen als een spiegel en hij, als de strijd echt zwaar werd, u moet de beker drinken, bad hij des te ernstiger. En dan is het prachtig uit deze geschiedenis. Dat is nu ook kracht van de geest. Nooit gebeurt in uw leven dat juist als u alles kwijtraakte en overal een streep doorging misschien, en u mocht bidden en de geest kwam in de raderen, dat is vrucht van de worsteling van de Heere Jezus Christus in Gethsemane. Hij bad des te ernstiger. En dan komt dit erbij. Hij in alle dingen geweest, opdat hij degene die verzocht worden, Petrus en Jacobus en Johannes, opdat hij hen te hulp zou komen. Ja, Christus worstelt hier ook als de zaligmaker die de hoge priester is. En die ten goede, om dat oude woord maar te gebruiken, ten goede van zijn kerk hier leidt. Ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar ook ik met u. Want anders zou u omkomen. We gaan eindigen, gemeente. Twee vragen. Is de eerste. Is deze Heere Jezus Christus de arme vernederde, de lijdende borg, onze dierbaar geworden? Hebben we hem nodig gekregen? Gaat ons hart naar hem uit? Als dat niet zo is, als u eerlijk of jij eerlijk in het diepst van je hart moet zeggen, ja, dit zijn allemaal dingen die we zo vaak horen in de kerk. Maar je hart is nog ver van hem. Je godsdienst is weinig meer dan een gewoonte godsdienst. Moet dat zo verder? Moet dat zo verder? Als het zo verder gaat en het verandert niet, en de dierbaarheid en de noodzakelijkheid en de algenoegzaamheid van Christus blijven lege dogmatische woorden voor u, dan zult u in de grootste nood van uw leven, dat is uw stervensnood, geen engel hebben die u versterkt. Moest denken op weg hierheen aan die rijke man in die gelijkenis van de Heere Jezus, weet u wel. Die rijke man sloeg zijn ogen op in de hel. En hij vraagt die aan vader Abraham, Lazarus is daar bij u, vader Abraham. Laat hij komen en mij versterken, mij verkwikken, want ik leid smarten in deze vlam. Dan is er geen engel meer. Dan is er geen hoop meer. Laat dat u jou wakker schudden. En de tweede vraag is, als u de Heere nou kennen mag, of als u dat niet durft te zeggen, maar toch Uw hart gaat naar de geestelijke dingen uit. Wat is nodig, gemeente, wat de boodschap is aan het begin en aan het einde van onze tekst? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dat betekent ook, waakt en bid, om niet te rusten, voor u het weten mag, op goede Bijbelse gronden. Hij heeft ook mij aangezien. En hij is door mijn zonde verwond, door mijn ongerechtigheden verbrijzeld. Maar dat heeft hij willen doen, opdat ik, die geen verhoring verdien, die geen uitzicht verdien, die op geen enkele genadegave van God ooit enige aanspraak kan maken, opdat ik gehoor zou vinden aan het hemelhof. Zoals die psalm het zo diep zegt, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed gehoord, gered, haar kracht gegeven. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. In Gethsemane. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is het wonderlijk, uw werk. Het gaat altijd tegen alle menselijke redeneringen en gedachten in. Zaligheid verworven door de dood. Het leven aan het licht gebracht door het sterven. En ook, u geeft uw kerk niet één makkelijke lange weg omhoog. Maar het gaat soms door de diepten heen. Om ons te leren niet al te vast aan deze aarde verkleefd te blijven. En niet dit leven tot het ultieme doel te maken van ons hele bestaan. We bidden u, Heere, wil u vanuit het evangelie van de lijdende borg, van de worsteling in Gethsemane, ons leren, bidden en waken. En leren om niet te rusten voordat we het op de gronden van het bloed, wat ook in Gethsemane gevloeid heeft, mogen weten. Geborgen, veilig, voor eeuwig. Dan hoeven we wat er gebeurt in ons leven ook niet voor epidemieën en voor de pest die desdaags vliegt, zoals de psalmdichter zegt, te vrezen. Dan kunnen we met hoop uitzien. Een hoop die als werk van u niet beschaamd. Zegen ons zo, Heere, breng ons deze middag weer veilig hier en geef dat wanneer dan een ander gedeelte van uw woord onze aandacht vraagt, opening in de schriften en bediening van uw geest en ook oren en harten die ontsloten zijn. En dank voor het goede wat u gaf deze morgen. Heere, neem het zondige, en dat was er ook, genadig weg. Maar zegen uw woord, en het was toch uw woord. Wil u voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid. Dat bidden we in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het vijfde vers, is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.